Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Let's talk business.
Technologie verdient een betere plek in de langdurende zorg. Maar hoe ziet dat er dan uit? En wat zijn de voordelen van technologie in de zorg? We gaan hierover praten met Academy Het Dorp, kort gezegd AHD. AHD is een advies- en onderzoeksbureau op het gebied van technologie in de langdurende zorg. En ze adviseren en ondersteunen zorgorganisaties bij de strategie digitale transformatie en de implementatie van technologie. Ik ben Martine Houwert en mijn gasten vandaag zijn Wang Long Lee, Marieke Gielissen, Kirsten van Dam en Rachelle Reinders.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Martine Houwert.
Ja, een studio vol. Superleuk, fijn dat jullie er zijn.
Ja, dankjewel. Keer een andere werkdag dan anders.
Zo is het. Heel wat anders inderdaad. We gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. We gaan het hebben over robotisering. We gaan het over technologie in de zorg praten. Maar eerst eventjes om jullie beter te leren kennen. Wang Long Lee, jij bent oprichter van TinyBots. Kun je wat vertellen daarover? Wat houdt het precies in?
Ja,
het woord zegt het al wel een beetje natuurlijk.
Ja, wij zijn bezig met robots. Maar dat is de eerste verschijningsvorm. Wat we eigenlijk aan het ontwikkelen zijn, is een platform wat ondersteuning biedt aan mensen met cognitieve beperking. Mm-hmm. Denk daarbij ook mensen met dementie of mensen met verstandelijke beperking. En eigenlijk wat ons systeem doet, is kijken wat de zorgvragen zijn en welke interventie, dus verbale begeleiding daarin, de persoon kan helpen om lang zelfstandig thuis te blijven wonen.
Ja.
En gaandeweg leren we daar wat effectief is voor bepaalde mensen. En dan gaat eigenlijk het systeem ook suggereren. Op dit moment is het systeem gekoppeld aan onze robot Tessa, waar denk ik de meest bekende zijn.
Ja.
En daar zetten we dus vooral in samenwerking ook met Academy door.
Heel mooi. Ja, we gaan hier straks allemaal op dieper in, want je wilt natuurlijk al heel veel vertellen. Maar eerst eventjes kort. Marieke Gielissen, jij bent senior onderzoeker bij AHD, Academy Het Dorp. Kun jij, weet je wel, ook vertellen wat voor podcasten we hiervoor ook al hebben gehad? Hè? Want we hebben eigenlijk al best wel veel onderwerpen al met elkaar besproken.
Ja, inderdaad. We zijn vanuit Academy Het Dorp zijn we eigenlijk bezig met het implementeren van technologie. Mm-hmm. En het goed gebruiken en het kijken naar de toegevoegde waarde van technologie. En daarvoor, daar hebben we het ook over gehad. Van wat er allemaal bij komt kijken om het duurzaam te implementeren. Dat je werkprocessen moet aanpassen. Wil je technologie echt goed kunnen gebruiken. Dat het belangrijk is om de toegevoegde waarde daarvan te gaan onderzoeken. Dat zullen we het vandaag ook over hebben. We hebben volgens mij met een aantal leveranciers ook gesproken. En nu ook dus met Tessa. En goed om daarbij te zeggen is dat wij een onafhankelijk onderzoeksbureau zijn. Een adviesbureau. Dus dat wij onafhankelijk van de leverancier onderzoek doen.
Ja.
Dus ook als er iets uitkomt wat negatief is, mogen we dat natuurlijk publiceren. Nou, dat is bij Tessa in die zin niet het geval. Maar dat is denk ik nog wel goed om te noemen.
Ja, jullie werken met heel veel verschillende, wat dat betreft, dus ook partijen. Hoe ben jij zelf bij Academy Het Dorp terechtgekomen?
We werken inderdaad met heel veel partijen. Nou, ik kom zelf eigenlijk uit de academische wereld. Ik heb 15, 16 jaar lang bij het Radboud gewerkt in Nijmegen. En uiteindelijk de vertaalslag gemaakt naar meer praktisch onderzoek. De academische wereld wordt er heel veel gepubliceerd. Zijn met heel veel grote studies bezig. Daarbij merk je dan toch dat de vertaalslag naar de werkvloer af en toe wat lastig gaat. Of dat het dus erg blijft liggen. Dus eigenlijk die implementatie, die is daar nog wat onderbelicht. Dus ben ik bij CISA en bij Academy Het Dorp uitgekomen. Waarbij onderzoek eigenlijk direct gerelateerd is aan de praktijk. Dus je ziet meteen terug die vertaalslag in de praktijk. Je verbetert de zorg. En dat is wel waar ik meer enthousiast van word.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan zie je het ook echt meteen terug.
Ja, inderdaad.
Kirsten van Dam, jij bent junior onderzoeker bij het Academy Het Dorp. Kun jij wat vertellen eigenlijk wat je dan allemaal precies doet? Wat houdt jou echt, jouw taak echt in?
Ja, ik ben sinds de, denk vorige zomer betrokken bij Academy Het Dorp.
Ja.
En ik doe vooral het project Innovatieimpuls in de gehandicaptenzorg. En ik ben bezig met het implementeren van Tessa binnen een zorgorganisatie. En daar dan onderzoek naar doen. En wat dat in het dagelijks leven dus door de week eigenlijk inhoudt, is vooral veel spreken met begeleiders en cliënten. Dus interviews uitvoeren of eigenlijk gewoon in gesprek gaan over hoe zij bepaalde technologieën implementeren en hoe zij de toegevoegde waarde daarvan in beeld kunnen brengen.
Ja.
En dat is heel interessant om eigenlijk zoveel verschillende mensen te spreken.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan zie je ook echt hoe het in de praktijk ook echt terugwerkt, zeg maar. En wat dat met mensen doet.
Ja, zeker. Het is heel mooi om te zien, want vaak zie je mensen ook aan het begin voordat ze de technologie inzetten.
Ja.
En dan hoor je ook van de cliënt zelf waarom die technologie wil gaan gebruiken. Wat voor zorgvraag die heeft. En vervolgens spreek je die cliënt en de begeleider ook weer over een tijdje. Als ze die technologie een tijdje hebben gebruikt. En dat is heel mooi om te zien vaak dat ze echt daar heel erg blij mee zijn. En in hun dagelijks leven daar echt effect van merken.
Ja, ja. Rachelle, jij bent ook Rachelle Reiners. Jij bent junior onderzoeker bij Academy Het Dorp. Je mag de koptelefoon ophouden of niet. Dat maakt helemaal niet uit. Je blijft het gewoon horen.
Okay.
Maar kom even dichter bij de microfoon. Mm-hmm. Rachelle, hoe is het voor jou? Hè? Als je dit dan ook zo hoort hè, van Kirsten. Hoe is het voor jou om juist ook echt al die onderzoeken te doen?
Ja, ik vind het hartstikke leuk omdat je dus echt betrokken bent bij de cliënt en die medewerkers. Wat Marieke al zei, wetenschappelijk onderzoek kan snel een beetje taai worden, zeg maar. Dat je op afstand achter je bureautje data in systemen aan het analyseren bent. Maar wij zitten echt in die praktijk gericht en dat is, dat is voor mij ja, heel leuk om te doen. Sluit ook precies aan bij de studie die ik had gedaan, gezondheidswetenschappen. Dan toch die richting technologie die je interessant vindt. En dat dan gericht met gecombineerd met praktijkonderzoek. Is precies wat ik eigenlijk leuk vind.
Juist die combi ook, ja. Als ik dat dan zo hoor.
Ja.
Mooi. Als we dan kijken, hè, technologie verdient veel meer een plek in de zorg. Dat is ook wel echt waar jullie voor staan. Hè? Jullie willen echt die technologie meer implementeren. Waarom is dat zo belangrijk, Marieke?
Nou, dat heeft eigenlijk, waarom het belangrijk is, heeft meerdere redenen. Het meest belangrijke is eigenlijk dat je gewoon de cliënt wil helpen. Dus uit de behoefte van de cliënt gaat kijken wat die nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te leven. Want dat willen we eigenlijk allemaal. En dat is ook iets wat we maatschappelijk heel erg terugzien. Dat natuurlijk iedereen ook bij met het ouder worden. Je wil zo lang mogelijk in je eigen huis wonen. Dat geldt niet anders voor mensen met een beperking. Je wil zo zelfstandig mogelijk zijn. En technologie kan daar gewoon heel goed in ondersteunen.
Ja.
Net in het voorbespreken even hadden we het met Wanger al over. Hoe fijn het is inderdaad als niet iemand jou hoeft te komen waarschuwen dat een taxi klaar staat. Maar dat je er zelf aan denkt. En er zijn gewoon hele makkelijke technologieën voor, onder andere Tessa, die dat voor een cliënt kan doen.
Ja.
En dat levert gewoon heel veel op. Dus eigenlijk het belangrijkste is gewoon betere zorg eigenlijk voor de cliënt leveren.
Ja, even voor de duidelijkheid, Tessa, dat is de naam ook echt van de robot. Hè?
Ja.
Voor de mensen die dat niet weten, want je hebt ook die robot meegenomen. Je hebt Tessa meegenomen. Wang, als we daar kijken, als we dan dat zo zien, hoe zou je hem omschrijven? Want mensen kunnen de robot niet zien. Hoe zou je hem zelf omschrijven?
Ja, het ziet er niet per se uit als een mens. En daar hebben we wel daarvoor ooit nou getest dat het niet altijd wenselijk is. Tessa zelf ziet eruit als een bloempotje met een jasje dat vooral vriendelijk moet uitstralen. En de reden waarom we dit hebben gedaan is op basis van onderzoek met de doelgroep.
Ja.
Dat zij eigenlijk technologie wat eng vinden. Als ze benen armen heeft, kan die misschien rondlopen 's nachts. Kunnen ze van schrikken.
Moet niet te veel op een mens lijken misschien ook wel.
Nee, niet te veel. We hebben wel de ogen in de stem gehouden, omdat dat zo belangrijk is voor de interactie.
Ja.
En uiteindelijk hebben we heel veel prototypes gebouwd. En dit is eigenlijk degene die het hoogst had gescoord in acceptatie. Zo komen wij binnen bij mensen. Zetten we neer. Zeggen ze, nou dit is toch niet echt een robot. Maar zet hem aan, begint hij te praten. En dan gaan ze wel allemaal op reageren. En dan begint het dan leuk te worden.
Wat ik zelf ook heel schattig vind, is ook die oogjes die knipperen ook echt. Dus het is wel echt, alsof het bijna een soort levend iets is, zeg maar. En het is inderdaad, er zit ook een bloemetje in. Het maakt het heel vriendelijk, heel schattig bijna.
Probeer het huiselijk te maken.
Ja, ja, daar hebben jullie dus ook echt voor gekozen. Ja. Als je dan ook eventjes kort uit mag leggen. We gaan natuurlijk straks hier dieper op in. Hè. Wat kan Tessa?
Tessa wordt op dit moment ingesteld door een zorgverlener of een familie. Mm-hmm. In wat voor taken Tessa zou moeten uitvoeren. Wat voor verbale begeleiding. Dus denk daarbij in, stel 's ochtends even iemand op motiveren. Dat die even moet tanden poetsen. Denk daarna aan dat je ook je medicijnen inneemt. En dan misschien om 12 uur is er tijd om te gaan werken. En dan bereidt Tessa je voor. Eigenlijk geeft je even een tipmoment dat je daarom moet denken.
Ja.
En zo geeft het wat meer dagstructuur.
Wat goed. Dus het helpt eigenlijk met allemaal ook de kleine dagelijkse dingen die voorbij komen iedere dag.
Ja.
Daar helpt Tessa je echt bij.
Klopt. En het wordt voornamelijk ingezet via de zorg. Dus het zijn ook wel echt handelingen die in de zorg tijd kan besparen. En ook dus de zorgverlener ook daarin kan helpen.
Ja. Rachelle, als jij dan kijkt ook naar onderzoek en wat jullie in de praktijk meemaken. Hoe helpt dit mensen echt? Merk je dat echt meteen?
Ja, dat merken we zeker. We hebben onlangs bij 18 cliënten de Tessa ingezet binnen de gehandicaptenzorg. En dan met name op de doelgroep met cliënten die niet aangeboren hersenletsel hebben of autisme en of LVB.
Mm-hmm.
En wat we hebben gezien is dus dat er meer een deel van de cliënten geholpen werden met dus die specifieke taken waar ze hem voor inzetten. Dus een cliënt wil werken aan het beter bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. Dat hebben we dus 3 maanden gevolgd. En dan zagen we inderdaad ook dat het verbeterd was, die zelfstandigheid in het uitvoeren van taken. Ja, en daarnaast ook nevenbevindingen. Dus overige toegevoegde waardes die we hebben kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld dat cliënten ook echt wel verbondenheid hebben gevoeld met die Tessa en het echt als maatje zijn gaan zien. Dus naast eigenlijk het helpen in zelfstandigheid hebben we dus ook gezien dat het nog meer kan betekenen, een robot Tessa in huis.
Ja, wat mooi. Dat zijn hele mooie reacties al meteen. Marieke?
Nou, inderdaad, als aanvulling bij deze doelgroep is het ook heel mooi om te zien dat het ook als een soort trainingstool ingezet kan worden. Dus bij sommigen dat zij door Tessa te gebruiken het ook meer als een automatisme zijn gaan zien. En dat Tessa daarna eigenlijk ook weer kan vertrekken.
Ja.
Dus dat ze het zich eigen hebben gemaakt. Dus dat is denk ik iets anders dan de inzet bij ouderen, bij dementie. Daarnaast zijn er sommigen die het wel continu blijven gebruiken. Maar dus dan zag je wel echt ook een beetje die tweedeling.
Dat is wel heel mooi. Dus dan kun je het ook echt op verschillende manieren inzetten. Ja, juist zeker. Door een bepaald patroon misschien ook wel te creëren. Daar heb je dan in het begin Tessa dan ook gewoon even als ondersteuning erbij. En daarna kun je het zelfstandig.
Ja, en je ziet dat het ook minder frustratie geeft als Tessa het zegt, dan als bij
een persoon het misschien zegt.
Een persoon het zegt. Als je moeder de hele tijd blijft zeggen, ga eens naar school. Is anders dan dat Tessa het zegt. Komt echt anders over.
Ja, en je merkt ook dat het een soort van spelelement heeft. Dus dat mensen het misschien zelfs leuk gaan vinden om een bepaalde handeling uit te gaan voeren. En dat ze ook proberen om eerder te zijn dan Tessa. Dus dat is ook echt heel leuk om te zien.
Stukje fun dus ook nog wel, wat er dan bij komt.
Het stimuleert wel echt.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's talk business.
We hebben zojuist al eventjes kort besproken wat Tessa allemaal kan. Maar Wang, ik vind het nog wel eventjes mooi. Hoe is het idee van Tessa echt ontstaan, deze robot?
Nou, het is eigenlijk ontstaan tijdens mijn onderzoek, tijdens mijn PhD-onderzoek. Waar ik de opdracht kreeg om te kijken hoe kan je nou zinvol robotica of kunstmatige intelligentie in de maatschappij inzetten.
Mm-hmm.
Ik heb altijd interesse gehad in de zorg. Ik heb toen besloten om op de ouderenzorg, ouderen en mensen met cognitieve beperking als doelgroep te kiezen. Want zonder een doelgroep, dan kan je technologie voor alles wel ontwikkelen, maar heeft misschien helemaal geen nut.
Yeah.
Daar werd ik ontdekt dat de bestaande robots die we toen hadden ingekocht, dat vooral gericht was om alles over te nemen qua taken, helemaal niet passend was. Deze mensen gaven eigenlijk terug dat zij zo lang mogelijk zelf dingen wil blijven doen. Zolang ze maar daarin in bepaalde moeilijkheden worden ondersteund. En in het geval van mensen met dementie en mensen met cognitieve beperking was het vooral structuur, instructies en bepaalde stappen en dagelijkse handelingen, dat ze daar worden ondersteund, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Oké. En kun je dan ook vertellen hoe dat proces dan gaat? Hè? Want dan heb je die doelgroep heb je dan ook echt gecreëerd. Hè?
Ja.
Of tenminste, je hebt die gekozen. Je weet ook een beetje waar de behoefte ligt. Maar waar begin je dan? Want dan ligt er misschien wel een idee. Maar waar begin je dan echt? Kun je ons meenemen in dat proces?
Het begint met heel veel fouten maken en dingen uitproberen. Dus we hebben eigenlijk al heel veel prototypes gemaakt. Niet dat allemaal eindproducten zijn, maar het begint met een papieren variant om eigenlijk bepaalde aannames. Een van de dingen is hoe groot moet het zijn? Wat mag die allemaal aanspreken? Hoe moet de stem klinken? Daar hebben we allemaal proberen te simuleren. We zijn denk ik door honderden verschillende ontwerpen gegaan. Uiteindelijk zijn we bij deze terechtgekomen. En we hebben daar denk ik gaandeweg zo'n 500... ouderen bij betrokken in dat proces.
Ja.
Om de hele tijd feedback te krijgen.
Om continu te testen van hoe ervaar je dit en hoe voelt dit?
Ja, ik denk dat het lastigste is echt om je eigen oordeel en wat je zelf mooi vindt los te laten en eigenlijk echt naar de doelgroep te luisteren. Sommige dingen die nu in testen terechtkomt, is niet per se mijn eigen smaak.
Mm-hmm.
Maar het kan wel heel goed helpen of ik wel, we hebben gezien dat dat wel voor acceptatie ten goede komt.
Wat viel dan op? Waar lag de behoefte? Als je kijkt bijvoorbeeld naar stem of naar een look. Of waar moet ik aan denken? Welke wensen kwamen naar boven aan het begin?
Het moest zo vriendelijk mogelijk klinken. De stem mocht niet, het is misschien wel een beetje cliché, mocht niet te robotachtig klinken. Dus we hebben eigenlijk een van de beste software voor stemmen ingekocht van een partij in België. Die vooral voor Nederlands dat heel goed had ontwikkeld. En het moet heel makkelijk bedienbaar zijn. Ik heb een technische achtergrond. En dan begin je heel snel van, nou ja, je kan een procesboom gaan opbouwen. Om te kijken hoe je de conversatie gaat instellen. Nou, dat werkte helemaal niet voor de doelgroep. En helemaal niet voor de familie of zorgverleners die heel weinig tijd hebben om dat in te stellen. Dus we zijn eigenlijk daar teruggestapt naar een versimpeld naar agenda. En je vult eigenlijk de taak in. En eigenlijk letterlijk wat je intypt, dat gaat Tessa zeggen.
Okay.
Maar je hebt de optie als de persoon niet op antwoord, kan je ook iets anders laten zeggen. En we hebben dat enorm moeten versimpelen om te verzorgen dat het kan gaan werken.
Ja. Ja, dat dat ook gewoon heel toegankelijk is voor mensen. En dat ze het ook heel makkelijk begrijpen natuurlijk ook.
Ja, en wat we ook hebben ontdekt is heel veel dingen niet doen ook. Want het wordt al heel snel heel complex.
Ja.
En dat biedt mensen komen met heel veel ideeën. Dat betekent dat het product heel veel kan gaan doen. Wordt heel complex, wordt ook heel duur. En uiteindelijk komen we wel weer met een prototype dat niemand wil. Niemand wil voor betalen. Dus elke keer is er echt de vraag van wat is hetgene wat we heel goed moeten doen. En dat is eigenlijk verbale begeleiding op zelfstandigheid.
Ja, dus het gaat continu, moet je weer terug naar de kern. Waar doen we dit nou echt voor?
Ja, en elke keer weer testen opnieuw. En onszelf laten confronteren en ook gewoon toelaten dat we weer bepaalde dingen niet goed hebben gedaan. Ja. En dan kunnen we het goede vinden.
Ja, inmiddels is er, hè? Tessa is er. Kun je haar misschien ook laten horen? Want ik ben ook wel natuurlijk heel nieuwsgierig. We zijn allemaal nieuwsgierig. Hoe Tessa dan ook klinkt. Want we hebben natuurlijk al over die stem gehad.
Zal ik doen?
Ja.
We gaan heel eventjes Tessa een introductie.
Even kijken.
Goedemorgen. Het is bijna 10:30. Ik ben Tessa. Ik help graag ieder die een beetje hulp kan gebruiken bij hun dagstructuur. Ik laat bijvoorbeeld op tijd weten als er een afspraak staat of hoe je zelf je eten klaar kan maken. Zo kunnen we fijn langer zelfstandig thuis blijven wonen.
Ze heeft wel een mooie stem, hè?
Ja, daar zijn we wel heel trots op. We hebben helaas niet het zelf gemaakt, maar met een partner dat ontwikkeld. Ja.
Wat goed, wat goed. Nu weten jullie toe hoe ik in de praktijk hier ook op wordt gereageerd. Kunnen jullie daar wat over vertellen?
Dat hebben we zeker gezien. En als ik dan kijk naar de Tessa zelf, er zijn dus wat Wang al zegt, er zijn hele wisselende reacties op en ook op de individuele functies. Dus bijvoorbeeld je oogjes gaf je aan van dat is vriendelijke uitstraling.
Ja.
En inderdaad, de ene cliënt geeft dat bevestiging van ze doet het en ze staat aan. Maar er zijn ook cliënten die hebben dan het idee bij die ogen van ik word gevolgd en worden daar weer een beetje een soort van paranoïde van.
Ja.
Dus eigenlijk per functie wat Tessa kan, zijn we op de cliënt specifiek gaan kijken wat vind je nou fijn? Op welke manier willen we die Tessa nu inzetten bij jou, dat die voor jou van optimale waarde is? Zijn we dat per cliënt in samenwerking met de medewerkers gaan bekijken. Want wij zijn natuurlijk niet van de zorg. Maar samen in dat systeem wat er al staat, binnen dat bestaande zorgproces, kijken hoe die passend is.
Ja, en Rachel gaf net aan, sommige mensen vonden de ogen eng. Dus dat feedback was voor ons heel belangrijk om gelijk iets te bouwen. Want wij kunnen dan een aantal dagen iets inbouwen dat een oog ook uitgezet kan worden.
Oh ja.
Dus eigenlijk die in die vorm dat we kunnen samenwerken, dat helpt ons enorm om...
Ja. Ja, dat zijn een uitdaging, hè? Dus zo'n stem inderdaad, of van dat soort ogen inderdaad. De een vindt dat prettig, de ander vindt dat niet prettig. Wat zijn nog meer uitdagingen bij de ontwikkeling van zo'n proces?
Dan openen we een heel andere deur en dat is de implementatie. Ik denk dat we zo direct nog wel verder op ingaan, maar daar heb je een product die kan werken. We kunnen bewijzen dat de technische dingen opgelost zijn. Maar dan, als je het gaat inzetten, werkt nog niet bij iedereen. Want het is zo effectief als hoe goed je het inzet, hoe goed je het instelt. Wie moet je dan trainen? Hoe zorg je ervoor dat het ook genoeg mensen bereikt? Binnen een organisatie, hoe zorg je ervoor dat er van een aantal mensen die enthousiast zijn, nu naar iedereen in de organisatie, dat je het daar kan gaan inzetten bij degenen die baat bij hebben?
Ja, ja Marieke, daar ligt dus ook meteen een uitdaging, hè? Dat mensen dit ook goed toe gaan passen.
Ja, ja, zeker. Nou ja, dat zijn ook eigenlijk wat net voorbij is gekomen. Ook de twee pijlers een beetje waar Academy Dorp zich ook op richt. Dus één stukje is echt de doorontwikkeling van een product. Met wat wij ophalen met onderzoek, dat we dat terug kunnen koppelen. En daar dus een optimalisatie of een doorontwikkeling op kan plaatsvinden. Mm-hmm. En het tweede deel is inderdaad helpen de zorgorganisaties met het duurzaam inzetten van een product. En daar komt heel veel bij kijken. Wie moet je allemaal inderdaad erbij betrekken? Zorgprocessen moeten soms aangepast worden. Bij Tessa is er nog wel iets minder. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over een smart diaper. Waar ook in de eerdere podcast op terug is. Iets over verteld is. Daar moeten echt flinke werkprocessen op aangepast worden. Zorgverleners moeten echt anders gaan werken. Nou ja, daar kijkt Academy Dorp dan in mee. Doet ook onderzoek daarnaar. En kan daardoor ook op, we noemen dat ook een soort actieonderzoek. Op het moment dat wij iets vinden, kunnen we dan een bevorderende en belemmerende factoren van het implementeren. Dus als we iets zien wat belemmerend werkt, bijvoorbeeld zorgverleners, die weten dan toch nog niet zo goed wat ze ermee moeten, kunnen wij weer een training inzetten, zodat het weer geoptimaliseerd wordt. En zo hoop je inderdaad dat uiteindelijk een product gewoon heel goed in een werkproces wordt verankerd. En dan pas kun je eigenlijk kijken naar het effect. Eigenlijk wat Wang net ook zei. Als je niet goed hebt ingezet, ja, dan kun je eigenlijk ook nooit weten of een technologie goed werkt. Dus dat is wel heel belangrijk.
Ja, ja, die praktijk is dus ook weer heel erg belangrijk. Hè? Dat je echt kijkt, hey, hoe werkt het nou echt in de praktijk? Want een mooi idee is natuurlijk altijd fantastisch. Maar je wilt natuurlijk echt kijken, hey, maar hoe kunnen we mensen echt hierbij helpen?
Klopt. Wat wij zien ook heel diverse effecten. En bij de ene organisatie, ja, dan merken we dat Tessa misschien maar voor kort een kwartiertje, 15 minuten besparing opleveren. Bij anderen zelfs 4 uur per cliënt per week.
Ja. Waar zit dan dat verschil in? Hoe zie ik dat in de praktijk? Hoe moet ik dat dan voorstellen?
Als we kijken in een zorgproces, zijn een aantal handelingen. Ik praat nu even over wijkverpleging. Daar hebben wij iets meer ervaring mee. Over de verstandig. Ik heb de auto, nou, daar weet Academy Dorp wat meer over.
Ja.
In de wijkverpleging moeten we heel goed kijken naar wijkverpleegkundige handelingen. Alleen daarvoor wordt er vergoedingen gegeven. Alleen daar wordt dan ook vanuit de zorgverzekeraar gekeken of zij dan een technologie of hulpmiddel zou willen vergoeden. Als we kunnen bewijzen dat daarin besparingen of winsten zijn te behalen. Dan maakt dus al heel erg uit of je Tessa inzet op maaltijdbegeleiding of ondervoeding. Bij ondervoeding mag het wel. Bij maaltijdbegeleiding is het een ander verhaal. Dat wordt niet vergoed. En dan de tweede kwestie is ook hoe je meet. Dat was ook een enorme uitdaging om te kijken van hoe meet je dit soort effecten als eigenlijk een apparaat bij iemand thuis staat die de hele tijd onder verbale begeleiding geeft. Maar we hebben niet iets dat continu het in de gaten houdt. We hebben niet iemand die daar de hele dag zit te meten wanneer heeft nou iets gewerkt. Nou, eigenlijk ook de manier van onderzoeken hebben we denk ik ook onderling ook heel erg veel naar moeten kijken om die effecten überhaupt zichtbaar te maken.
Ja.
We hebben nu wel een methode voor gevonden. En de derde is vervolgens de zorgproces. Als Tessa iemand gaat helpen met voeding, maar vervolgens komt de wijkverpleegkundige of zorgverlener nog steeds langs om hetzelfde weer te doen, omdat het ingepland is in de route, ja, dan zie je onder de streep geen besparing. Dus daar zit ook de gewilligheid om het wel in transitie uit te faceren. Dat je minder vaak langskomt, misschien andere handelingen samenneemt en eigenlijk dus de zorgbezoeken kan reduceren.
Ja.
Zodat de persoon weer meer zelfstandigheid
Zodat het zo efficiënt mogelijk ook echt allemaal op elkaar aansluit.
Ja, en zolang die laatste stap, eigenlijk al die 3 stappen, als dat niet wordt gedaan, dan kan je dus eigenlijk niet laten zien dat er wel effectief is, waarbij de zorgverzekeraar dan ook geïnteresseerd in is om dan wellicht vergoedingen te geven.
Ja, maar als we het dan hebben over een praktijkvoorbeeld, hè, dus dat het ook echt gewoon tijd bespaart, waar moet ik dan aan denken? Kunnen jullie een mooi voorbeeld geven?
We hebben dus, wat Wang net vertelde, we hebben een Tessa ingezet en dan 3 maanden gevolgd hoe het zeg maar van effect heeft op de cliënt. En dat is dus bijvoorbeeld gedaan door, noem ze een specifiek voorbeeld, een cliënt is niet in staat om zijn tanden zelf te poetsen. Daar hebben we Tessa bij ingezet. Dat hebben we dus 3 maanden gevolgd. En als dat inderdaad beter is gegaan, zijn we ook in gesprek geweest. Hebben we interviews gedaan met die medewerkers van, oké, hoeveel tijd kostte het jou normaal gesproken zonder die Tessa? Hoeveel tijd besteedde jij dan aan het herinneren dat die cliënt zijn tanden moest gaan poetsen? Misschien ook aanwezig moest zijn bij het tandpoetsen om die cliënt te begeleiden. En zo hebben we dan geprobeerd aan te tonen in tijd hoeveel het medewerkers bespaart. Hoe het van toegevoegde waarde is voor de cliënt in zelfstandigheid. Maar ook kan natuurlijk een opbrengst zijn dat de cliënt een betere kwaliteit van leven is gaan ervaren. Door dingen die hij zelf eens kunnen gaan doen. Dus dat is dan misschien niet in tijd of geld uit te drukken. Maar een andere maatstaf om toch toegevoegde waarde te kunnen aantonen.
Ja, ja, het zijn mooie bevindingen natuurlijk ook allemaal. En je ziet dus ook echt dat het al meteen effect heeft, Marieke.
Ja. Op zich zijn we nu ook dan eigenlijk de volgende stap aan het nemen. Want dit was wat we zeiden bij 18 cliënten. Dat we ook een soort stappenplan aan het schrijven zijn voor zorgorganisatie CISA. Waarbij we dit gedaan hebben. Gewoon het op te schalen. Dus zeg maar breder in te zetten. En dat is ook een stukje waar onderzoek heel belangrijk voor is. Het heeft meerdere facetten. Maar het terugrapporteren naar de organisatie. En ook naar de hele sector. Dat is eigenlijk waar we nu in die fase zitten we nu. Zodat intern besloten kan worden. Ga ik met een bepaalde technologie door of niet? En als ik doorga, van hoe ga ik dan door? En al die geleerde lessen, die zijn we nu aan het opschrijven. En die maakt dan weer dat het beter ingezet kan worden.
Ja, zodat jullie ook echt weer stappen kunnen gaan zetten. Zeker. Voor de toekomst.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business.
Je luistert naar Let's Talk Business en vandaag bespreken we de ontwikkelingen en de uitdagingen in de langdurige zorg. En dat doen we dus ook door middel van Tessa, een prachtige robot. Die is ontwikkeld om juist ook heel veel mensen in de zorg te kunnen helpen. Marieke, we hebben eigenlijk al zojuist al heel veel dingen al met elkaar besproken. Hè? Maar als we eventjes kijken, hoe is deze samenwerking nou echt ontstaan? Hoe is dat begonnen?
Eigenlijk is het begonnen met eigenlijk hoe het bij veel technologie misschien gebeurt. Is dat er een pilot wordt gedaan binnen een zorgorganisatie. En dat de aspecten die eigenlijk nu zo net al voorbij zijn gekomen. Dus dat er niet heel goed is gekeken misschien naar de behoeften bij de cliënten. En ook niet van wat moet er allemaal veranderen. Dus echt die implementatie. Waardoor een technologie heel vaak in de kast belandt. Dus het zijn een paar pilots en daarna wordt er niks meer mee gedaan. Omdat het toch niet zo werkt als we denken. Zo was het ook bij de zorgorganisatie waar wij mee samenwerkten met CISA. En daar vonden we dus 13 Tessa's in de kelder. En wij dachten van wij zagen echt wel het belang en de waarde van Tessa die zou kunnen brengen voor cliënten. Dus wij dachten van daar gaan we gewoon een goed onderzoek op zetten. Waarbij we dus echt heel goed gaan kijken, dat is eigenlijk wat onderzoek ook doet, heel goed die vraag neerleggen van behoeften van de cliënt. Waar ga je hem echt op inzetten? En daarnaast ook, en wat is er allemaal voor nodig? Wie moeten we allemaal betrekken? Nou, één daarvan die we erbij moesten betrekken is dus TinyBots. Omdat zij natuurlijk ook de technische deel voor zich nemen. En dus we hebben daar elke keer een heel goed contact mee onderhouden met TinyBots. Wel, zoals ik al eerder zei, is het gewoon een onafhankelijk onderzoek wat door onszelf is opgestart. En we hebben daarnaast ook nog gekeken naar van hoe gaan we het dan in kaart brengen, die effecten. Daar heeft Rachelle net ook al iets over gezegd. Metingen die we gaan doen. En daar heeft TinyBots ons ook bij geholpen om dan ook de data die Tessa zeg maar levert, die in Tessa zit, om die dan ook op te halen. Die we dus ook gebruiken voor het onderzoek, ja. Analyses.
Ja, hoe zou jij het omschrijven wat dat betreft, Rachelle? Waarom is onderzoek zo belangrijk bij dit soort processen?
Ik denk dat het heel belangrijk is om enerzijds ook aan te kunnen tonen van wat is nu dat effect voor de cliënten. Maar anderzijds ook om binnen gehandicaptenzorg, maar ook nog misschien in de bredere zin de zorg, van elkaar te kunnen leren. En wat wij inzichtelijk maken biedt bijvoorbeeld dat we steeds specifiek kunnen aantonen van bij dit type cliënt kan je hem op deze manier inzetten. En als je hem dan nog eens op deze manier in die zorg implementeert, dan gaat het een duurzame implementatie zijn waarbij cliënten voor langere termijn blijven gebruik maken van een technologie, in dit geval dan de robot Tessa.
Ja. Want jij zegt eigenlijk ook wel dan ook wel, Kirsten, hè, dat onderzoek gewoon heel erg belangrijk is. Juist vooraf moet je goed onderzoeken hoe kun je dit echt goed inzetten.
Ja, en ook tijdens het inzetten, dan zie je eigenlijk vaak dat in zorgorganisaties bij die pilots bijvoorbeeld wel wordt gekeken, werkt dit voor deze cliënt? Maar het wordt niet echt op papier gezet, waardoor je eigenlijk de grotere patronen er niet uit kunt halen. En als je dan bij een zorgorganisatie laat zien wat je eigenlijk allemaal kunt ontdekken als je wel die data bijhoudt en daar goed naar gaat kijken, dan zijn zij ook wel overtuigd dat dat gewoon heel erg behulpzaam is om ook weer in het vervolg keuzes te maken van willen wij meer van deze technologie gaan inzetten, bij welke cliënten willen we dat gaan doen.
En dat is wel echt de waarde van het onderzoek.
Wang, ik kan me ook voorstellen dat het voor jullie ook weer toegevoegde waarde heeft. Hè? Juist omdat er dan ook uitgebreid onderzoek wordt gedaan. Daar leren jullie ook weer van. Als bedrijf, maar ook als persoon. Hoe kunnen we dit nou nog weer verder ontwikkelen?
Ja, enorm. Ik denk in heel veel verschillende stappen. Kijk, als we wat onderzoek hebben, praten we niet alleen maar over werkt nou een product voor een bepaald cliënt. Maar dat was ook echt voor de implementatie. Zijn heel veel dingen waarbij wij als bedrijf zijn gegroeid.
Ja.
In onderzoek zijn Academy Dorpen Lead. Maar wij hebben daar continu vragen ooit van gekregen. Kunnen we dit misschien anders doen? Kunnen we dit misschien anders doen? Ik zal wat voorbeelden geven. We hebben daarnaast van naast ons product ook heel service ooit opgebouwd. Van trainingen. Van implementatie blueprint samen uit te tekenen. Van PR marketing campagne. Hoe kunnen we de communicatie ook bij helpen? We hebben op een gegeven moment ook een journalist wordt aangenomen van oké, daarmee helpt het ook om bepaalde verhalen, de eerste paar verhalen te vangen, zodat een organisatie en vooral de managementlaag ook een verhaal dat heel sprekend is voor zich wat je nou krijgt. Nou, dat zijn dingen die we ook hebben geleerd in vanuit het onderzoek, vanuit ook jullie aanpak van hoe je ervoor zorgt dat je die draagvlak creëert. Hoe je wat er allemaal gaandeweg tot het moment dat je eigenlijk bij meerdere kan inzetten wat er nodig is, hebben wij ook aan onze kant ook daardoor services ontwikkeld.
Ja. Ja, belangrijk iets natuurlijk ook wel wat dat betreft. Marieke?
Nou ja, dat zag je ook wel mooi terug. Want we zijn met Tessa het onderzoek gestart. En toen, om te implementeren, gaven Rachelle en Kirsten dan echt trainingen aan de zorgmedewerkers. Om hoe je Tessa moest instellen en hoe je dat precies moest bedienen. En ook aan de cliënten. En nu zie je inderdaad, wat Wang zegt, is er gewoon heel veel verkrijgbaar al op de site. Gewoon bij Tinybot, waardoor dat eigenlijk overbodig is. Want daar staan veel filmpjes. Dus ook in het stappenplan, wat ik al eerder zei, kunnen we nu gewoon makkelijker verwijzen naar gewoon Tinybots. Omdat daar gewoon al heel veel informatie staat over hoe je dat moet doen. Ja. Dus zo, ja,
blijf je doorontwikkelen.
Blijf je doorontwikkelen, ja.
Ja. Nou is het natuurlijk altijd zo, hè, met nieuwe dingen. De een vindt het leuk, maar heel veel mensen vinden dat ook lastig. Of het nou gaat om het personeel of om de mensen die het ook echt thuis in gaan zetten. Hoe hebben jullie dat ervaren tot nu toe?
Ja, ik denk de enerzijds, natuurlijk, je hebt daar verschillende meningen over. De ene is meer pro-technologie en de andere is er nog misschien wat angstig voor. Maar ik denk dat we als samenleving ook moeten beseffen dat die zorgvraag die nu aan het ontstaan is in Nederland, dat niet haalbaar is om dat met alleen maar zorgpersoneel op te willen vullen. Want dat zou betekenen dat we binnen een aantal jaar 4 op de 10 mensen in Nederland in de zorg moet werken. Ja. Dat is niet haalbaar. Dat moet je misschien, denk ik ook niet willen.
Is niet realistisch.
Is niet realistisch. Dus ga dan kijken van, niet willen we wel of niet technologie inzetten. We gaan technologie inzetten, maar op wat is dan de beste manier om hem in te zetten? En dus juist dat stukje begeleiden en het goed implementeren en daarom ook zeker die zorgmedewerkers meenemen. Dat is gewoon super belangrijk. Want jaren geleden was zorgpersoneel misschien een beetje angstig van, gaat dan die robot mijn werk overnemen? Nou, ik denk dat ze nu alleen maar hartstikke blij zijn met het grote zorgtekort. Dat er iets is wat aanvullend op hun ondersteuning kan bieden in hun werk. En dat daarbij ook juist er ruimte vrijkomt bij die zorgverleners om misschien niet dat taaie stukje van alleen maar te blijven herinneren van ga nou eens je tanden poetsen, ga nou eens je kamer opruimen. Maar dat er juist ruimte ontstaat voor die zorgverleners om dat stukje het gesprek aan te gaan en gewoon er te zijn voor die cliënt en juist die warmte te kunnen geven aan de cliënt die de cliënt ook heel belangrijk vindt naast het verzorgende stukje.
Ja, misschien juist ook wel daaraan toe te komen waar je dit vak ook echt voor bent gaan doen.
Precies, ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ja, je hoort ook terug van begeleiders zelf dat zij dat aangeven wat Rachelle net vertelt. Dat ze ook echt zeggen van, ik merk gewoon dat ik heel veel meer ruimte heb voor die begeleiding. En eerst bestonden onze gesprekken uit dat ik voortdurend aan het herinneren was van, heb je de post al bekeken? Heb je deze afspraak al in je agenda gezet? En dat ze nu gewoon veel meer echt kunnen naar diepere vragen kunnen kijken van, heb jij genoeg contacten in je leven? Wat zijn dingen waar je mee zit? Hoe kan je dat gaan aanpakken? Waardoor het voor die cliënt, voor het welzijn van die cliënt ook veel beter is. En dat is ook hetgene wat zorgverleners motiveert.
Ja.
Dus ook als je die verhalen deelt, dan zie je ook dat zorgverleners die wat twijfelend zijn over het gebruik van technologie, toch wel bereid zijn om dat te gaan proberen. En het is natuurlijk ook echt proberen. Dus als het niet werkt, dan werkt het niet. En dan is het goed om weer iets anders te gaan doen. Maar als je echt kijkt naar wat helpt voor die cliënt, dan willen zorgmedewerkers wel meewerken.
Mooi. Een mooie ontwikkeling wat dat betreft. Dat steeds meer mensen er dus wel ook voor open gaan staan.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business.
Inmiddels zijn we weer naar het laatste blok toegekomen van Let's Talk Business. We hebben al heel veel besproken over de robot Tessa. Hoe we technologie steeds beter ook in de zorg kunnen implementeren. Maar we zijn zojuist geëindigd ook met dat onderzoek. Hè? Wat dat betreft, Kirsten, is dat natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Kun je nog wat meer vertellen over dat onderzoek wat jullie allemaal hebben gedaan? Wat zijn de resultaten daarvan?
Ik ga eerst wat vertellen over de onderdelen die we hebben meegenomen. We hebben dus die gesprekken gevoerd met cliënten en medewerkers. En we hebben ook verschillende vragenlijsten uitgezet. Vooral bij de medewerker over hun zelfvertrouwen in hun kunnen met digitale middelen. Zoals Tessa. En of dat is verbeterd. En we hebben ook gekeken naar de implementatiefactoren. Dus verschillende onderwerpen die daarin belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, hebben ze wel de tijd om het in te zetten? Hebben ze de middelen? Ja, weten ze waar ze al de informatie kunnen vinden? En we hebben dan ook gekeken naar een doel per cliënt. Dat we hebben gevolgd. Gedurende die 3 maanden, zoals bijvoorbeeld dat tandenpoetsen. En we hebben ook data uit Tessa zelf meegenomen. Want daaruit kun je natuurlijk zien, heeft ze aangestaan? Is er altijd gereageerd? Want Tessa die stelt een vraag als jij bijvoorbeeld je tanden moet poetsen. Vraagt ze bijvoorbeeld 5 minuten later, is het gelukt? En dan antwoordt de cliënt ja of nee. En dat herkent Tessa weer. En dan kun je dat voor elke dag in die periode kun je dat zien.
Ja.
En snel over de resultaten. Ja, het is wel heel mooi, want bij de meeste cliënten is het doel behaald. En je ziet ook wel dat de medewerkers qua die implementatiefactoren wel positief zijn. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen, maar dat is ook weer goed om mee te nemen.
Dat blijft alleen maar weer leerzaam natuurlijk,
ja.
Hè?
Ja.
Ja. Ja, als we dan kijken, hè, Wang, data is hier belangrijk, hè? Als we kijken überhaupt naar technologie, maakt niet uit in welke branche, is data heel belangrijk. Maar juist ook in de zorg wordt data denk ik alleen maar steeds belangrijker.
Ja, absoluut. En ik denk ook dat, even nog heel kort aanhaken op de onderzoek. In onderzoek kijk je naar de effectiviteit, maar wij kregen ook te horen, is het wel wenselijk? Want er zijn ook ethische kwesties van, moeten we wel deze kant op?
Ja.
En dat is de sturing die we ook nodig hebben als bedrijf om te kijken, wat gaan we met die data doen? Kijk, als we wat wij in onze visie om te verzorgen dat dit soort technologie goed in de toekomst de toenemende zorgvraag kan bedienen, moet eigenlijk het systeem uit zichzelf gaan leren wat die zou moeten doen. Eigenlijk moet het systeem gaan aanpassen op wat een cliënt ooit aan zorgvragen heeft en wat de wensen zijn van de cliënt. Nou, dat is wat wij eigenlijk proberen te doen. We zijn ook ondertussen data aan het verzamelen. We hebben wel altijd het algoritme lopen dat het gelijk anonymiseert.
Ja.
En dan in samenspraak met de zorgorganisatie kijken, oké, wat vangen we nou precies? En wat we proberen te realiseren in de komende 5 jaar is dat eigenlijk de Tiny Bot systeem op basis van een aantal indicatoren, of iemand nou niet goed meer kan eten, moeite heeft met persoonlijke verzorging, zelf eigenlijk suggesties gaan geven hoe die kan ondersteunen. En dan kan de cliënt zelf aangeven, nou ik vind dat toch niet fijn, gaat Tessa het anders proberen. We hopen ook die controle veel meer ook bij de cliënt te leggen. Want we hebben ook te maken met cliënten die moeite hebben met technologie bedienen.
Ja.
Als het via spraak kan gaan, denk ik dat we heel veel kunnen bereiken. En dat is eigenlijk wat wij hopen te betekenen.
Ja. Mooi, dus dat het eigenlijk ook steeds persoonlijker wordt.
Ja.
Dat is eigenlijk echt wat je wil natuurlijk, hè?
Ja.
Dat het zich helemaal aanpast aan de wensen van de patiënt.
Ja.
Ja, en dat is denk ik ook iets wat hartstikke wenselijk is binnen die zorg. Want we hebben dus gezien, die Tiny Bots of Tessa is voor een langere tijd ingezet. Maar dat vraagt naast dat de cliënt ermee gaat leven, vraagt het ook echt nog wel inzet vanuit die medewerkers. Omdat de cliënt vaak inderdaad niet zelf in staat is om het te gaan vullen, de Tessa. En die tijd is natuurlijk wel heel kostbaar, zeker binnen de zorg en ook medewerkers die het ook al hartstikke druk hebben met hun alledaagse verzorging die ze moeten doen. Dus juist als dat stukje automatisme en dat een zelflerend iets gaat worden in Tiny Bots, daar zullen zorgmedewerkers ook natuurlijk hartstikke blij mee zijn dat het niet zelf gedaan meer hoeft te worden en dat het perfect aansluit bij een cliënt.
Ja, ja. Wat dat betreft is er dan dus ook winst voor meerdere partijen?
Ja, zeker weten.
Ja.
Nog een kleine aanvulling. Hè? Als wij eigenlijk weten van wat de zorgvragen zijn, het systeem kan op aanpassen, willen wij heel graag met andere leveranciers van andere technologie samenwerken. Dat wij eigenlijk ook dus de data aan de achterzijde kunnen koppelen en het kan aangeven naar andere systemen. Wat hebben jullie gezien? Is het inderdaad ook uitgevoerd? Of misschien wel juist bijstellen van nee, maar de gedrag is veranderd, zorg maar eens veranderd. Jouw systeem misschien moet ook op deze parameters aanpassen.
Ja.
Dus als iemand s'avonds ooit gaat dwalen of s'avonds eigenlijk, dan moeten we daar iets mee doen.
Mooi, mooi. Ja, zo kun je ook echt gewoon echt krachten gaan bundelen. En dat is juist ook belangrijk. Juist ook nu in de zorg. Want laten we wel wezen. Rochelle, jij stipt het zojuist eigenlijk ook al aan. Hè? We kunnen het niet met alleen maar mankracht gaan doen. Ook niet in de toekomst, de zorg. Technologie is cruciaal, Marieke.
Ja, dat is zeker. Dus we moeten gewoon een weg vinden waarin we op een goede manier met technologie gaan werken. En zoals Wang net aangaf, is het ook heel goed dat die technologieën met elkaar gaan communiceren. We zijn bij een zorginstelling geweest waar bijvoorbeeld 5 of 6 afstandsbedieningen liggen bij een cliënt. Eentje voor de gordijnen, eentje voor de tv, eentje voor de deur. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet wenselijk, want dan komt de cliënt ook niet veel verder mee, want dan ben je die weer kwijt. Dus dat is eigenlijk de vervolgstap. Ook de integratie van al die technologieën met elkaar op één platform. En dat maakt dat een cliënt inderdaad een zelfstandig leven kan gaan leiden.
Ja, als we kijken naar de toekomst van de zorg, hoe gaat die eruit zien?
Hoe gaat die eruit zien? Hele goede vraag. Technologie als vanzelfsprekend onderdeel van de zorg. Zowel cliënten als zorgverleners daar met een goed gevoel mee kunnen werken.
Ja, Kirsten en Rachelle, hoe ziet de toekomst van de zorg eruit in jullie ogen?
Sluit me sowieso bij het wat Marieke net vertelde. En ik denk dat het steeds verder gaat. Die ontwikkeling gaat wel zo snel. En Nederland is daar ook echt wel vooroplopend in. Zeker dat stukje AI, dat artificial intelligence. Ik denk dat dat wel echt de toekomst gaat zijn. En dat die zorg, die gaat helemaal veranderen naar mijn mening. Nu is het allemaal, dat zie je bijvoorbeeld ook aan het zorgvastgoed. Nu cliënten bleven echt samen, zeg maar, op het dorp werden alle cliënten bij elkaar gezet en daar een paar zorgverleners bij. Nu zie je toch dat mensen toch weer zelfstandig in een huis willen gaan wonen, niet meer in die gezamenlijke locaties. En dat dus die zorg op afstand super belangrijk gaat zijn.
Ja. En die persoonlijke zorg dus ook heel erg belangrijk is. Of het nou een robot is of dat je echt geholpen wordt door een mens. Dat persoonlijke, dat is zo belangrijk, hè, man?
Ja, inderdaad.
Ja, dat is waar we naartoe gaan. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het delen van jullie verhaal. Wang Longli, oprichter van Tinybots. Marieke Gielissen en Kirsten van Dam en Rachelle Reinders van Academy Het Dorp. Heel erg bedankt en heel erg veel succes met alles wat jullie gaan doen.